Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de eredienst. Ik zie dat er baie mensen vandaag, dus dat is mooi, prachtig. En ik wil ook graag die gasten hartelijk verwelkom. Hartelijk welkom in ons midden en hartelijk welkom terug. Goed dat jullie hier is en ons hoop dat we samen een mooie dienst mag geven. Die volgende afkondiging is vandaag voor ons hier. Vandaag is die collectus bestemd voor die kerk en voor theologische opleiding. Dan die afkondiging van die kerkkamp weer. Het zal hier jaar plaatsvinden van vrijdag 22 tot maandag 25 september bij Trigardspoort in Bronkhorst-Spruit. U moet alsjeblieft RSVP bij zuster Anita Mieske voor die einde van augustus. Als u net voor die dag deur komt, laat weet ook alsjeblieft voor zuster Anita wat de dag uw plan om deur te komen. En Dan tenslotte die jaarlijkse kerkvisitatie zal, als die Heere wil, plaatsvindt hier die vrijdag 2 september. Lidmate wat die visitatoren wil spreek, moet dit alsjeblieft vooraf aan die kerkraad kenbaar maken. Kom ons richt onze aandacht op die Heere. Dit is hom wat ons vereer en laat ons uit eerbied voor hom gaan staan. Ons belei ons afhankelijkheid, ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. God groet ons dan genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou saam sing Psalm 104, want die lente is op pad en ons sing van Gods skoonheid en grootheid in die natuur. Psalm 104 vers 1 en vers 14, 15 en 18. Vandaag leert ons die wet zoals Jezus dit samengevat heeft in Matteüs 22. En ons leest vanaf vers 34 tot 40. Hier is die opsomming van die wet in één woord basis. En toen die fariseërs hoorden dat hij die sadduceërs die mond gestopt heeft, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het de vraag gesteld om hem te verzoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoordt hem, jy moet die Heere jouw God lief hee, met jouw hele hart, en met jouw hele ziel, en met jouw hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, jij moet jouw naaste lief hee soos jouzelf. Aan hierdie twee geboeien hangt die hele wet en die profeten. Dan wil ik nou die genadeverkondiging lees van Colossense 1 vers 12 tot 14. Ons mag die Vader dank wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy geliefde seun. En wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes. En dit is seker vir elkeen wat in hom sy vertroue plaas en sondes bely voor die Here. Laat ons nou saam sing, skrifberuiming 73 vers 2 en 3, verrig jou taak met vaste hand en ons moet teenoor God uit liefde en teenoor ons naaste uit liefde handel. So skrifberuiming 73 vers 2 en 3. Laat ons saam tot die Here bid. Almagtige Vader in die hemel, ons dank u dat u ons weer by mekaar bring in hierdie gebouw, zodat ons saam die gebouw van die Gees mag wees, dat u Gees in ons midden woon, en dat hy daardoor Christus nabij bring. Ons dank u dat u deur uw woord en deur uw Gees in ons midden aanwezig wil wees, u zelf. Heer, ons dank u voor daar die wonder. En ons bid dat u ons dit zal laat besef, zodat ons met eerbied en met vreugde u vandaag zal ontmoet. Ons dank u dat u ons daaraan herinner, dat die wet nie vervul kan word door maar net een paar dinge te doen, uiterlijke dinge nie, maar dat het gaan oor ons hart. Dat u ons liefde soek, en dat u wil hê dat ons die liefde wat ons van u ontvang, ook vir die naaste gee. Here, dit maak ons klein, want ons, as ons eerlik is, besef ons dat ons dit nie kan regkry nie. Daar is soveel dinge, ook in die afgelope week, waarvan ons moet erken, dat ons dit nie uit liefde tot u en tot die naaste gedoen het nie. Daar is soveel selfliefde in ons hart, dat ons heel eerste aan onszelf denk, aan ons genot, aan ons oorleving, aan ons eer, aan ons sekuriteit. En dan kom die naaste, en dan kom u tweede en derde, op die vierde plek. Here, bekeer ons, zodat ons ons zal bekeer, dat ons oprecht uit liefde voor u zal leven. En ons bid, Here, dat u ons zonde zal vergeven, al die liefdeloosheid, al die zwakheid in geloof, al die tijden wanneer ons bewustelijk geweier het om uw wil te doen, of dit men het vergeet het en tekort geschiet het. Vergeef dit vanwege die offer van Jezus aan die kruis in ons plek. En ons Heere, ons dank u dat Jezus gekom het en dat hij ons gered het. En dat u zelfs nog meer doen als net vergeving, terwijl vergeving al een geweldig groot geschenk is, maar dat u zelfs in ons harte komt wonen en ons harte verander, zodat er nou een begin is van gehoorzaamheid en dat ons uit liefde kan leven. Ons dank u daarvoor, want het is die werk van uw geest. Heere, help ons om oprecht voor u te leef, om eerlijk te wees tegenover u, voor die dingen wat ons doen, en om ook met in oprechtheid uit te spreken dat ons daarna verlang om uw wil te doen. Want dit is die begeerte wat u in ons hart geplant heeft. En help ons om dit dan ook te doen en daarin vreugde te vinden. Ons bid, Heere, dat u ons eredienst zal zien. Help ons om te groeien, om te verstaan wat het betekent om Jezus na te volgen, om volledig voor hem te leven. En wil u die woordbediening zien? Wil u ons helpen om te luisteren? En help ons ook om dit te aanvaarden in ons harte en daarna te leven. Ons bid u zien over die woordbediening. En ons bid dat u in ons harte zal werken. Ons vraag dit vanwege uw genade in ons Heer Jezus Christus. Ons bid het in zijn naam. Amen. Ons gaan die Bijbel oopmaak en ons lees uit Lukas 9. Dus die derde preek in een serie oor navolging van Jezus, wat dit beteken om sy disipel te wees. En in hierdie hoofstuk is baie belangrijk, het baie belangrike dinge daaroor om te sê. En dit is een bietjie lang, maar ons focus op die conclusie, afsluiting van die hoofstuk, dus dan moet ons ook nog een redelijke deel van die hoofstuk lees om te verstaan waaroor dit gaat natuurlijk. Ons volg hier Jezus en hij is heel duidelijk op pad naar die kruis. Ons begin lees in vers 18. En toen hij bezig was om alleen te bid, was die disciples bij hem en hij vraag hulle en zei: wie sê die menigte is ek? En hulle antwoord en zei: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander dat een van die oud profete opgestaan het. En hij zei voor hulle: maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en zei: die Christus, die Messias van God, die gesalfde. Toen gee hij hulle een streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertellen. En hij zei: die Seun van die mens moet baie lei en verwerp word door die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. En hij sê vir allemaal, als iemand achter mij aan wil kom, moet hij homself verloën en sy kruis elke dag opneem en mij volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy leven om mij ontwil verloor, sal dit red. Wat baat dit een mens toch, als hij die hele wereld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat om skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens om skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. En omtrent 8 dae na hierdie woorde, het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim, om te bid. En terwijl hy bid, het die voorkomst van sy aangezicht anders geworden, sy kleren skitterend wit. En er was 2 mannen in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlijkheid verskyn en van sy uitgang gespreek, wat hy in Jeruzalem zou volbring. Dit is dus sy leiding en sterwe. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig, maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 mannen wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jezus, Meester, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak, 1 vir u en vir Moses 1 en 1 vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle en hulle het bang geword, toe daar die mannen in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk, wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jezus daar alleen. En hulle het geswyg, en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het. En op die volgende dag, toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot menigte om tegemoet. En daar roep 'n man uit die menigte en sê, Meester, ek bid u, kyk toch na my seun, want hy is my enigste. En kyk, 'n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry met skuim in die mond, en gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom. En ek het die disippels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie. Toe antwoord Jezus en sê, O ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. En toe hy nog aankom, skeur die duivel hom en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jezus het die onreine gees bestraf en die seun genees en hom aan sy vader teruggegee. En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jezus gedoen het, sê hy vir sy disippels, bewaar hierdie woorde in julle ore, want die seun van die mens sal oorgelewe word in die hande van die mense. Maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie. En dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie. En hulle was bang om hom iets te vra oor hierdie woord. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan oor wie van hulle dan toch die grootste was. En toe Jezus die redenering van hulle harte opmerk, neem hy 'n kindjie en laat die by hom staan en sê vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Want wie die kleinste onder julle allemaal is, hy sal groot wees. En Johannes het geantwoord en gesê, Meester, ons het iemand gesien wat in uw naam die duivels uitdryf en ons het hom belet, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jezus sê vir hom, moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. En toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jeruzalem te reis. En boodskap is voor hom uitgestuur. En hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jeruzalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u, hè, ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle. En sê, weet julle nie van hoedanige gees julle is nie. Want die seun van die mense het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na een ander dorp vertrek. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg, waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gaten, en die voels van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan een ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En ander een het ook gesê, Heer, ek sal u volg, maar laat my eerst toe om afscheid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand in die ploeg slaan en achter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Dit is die woord van God. Laat ons daarop reageer deur te sing lied nummer 290 vers 3, wat ook spreek van discipelskap, van redding en verandering en van die bloed van Jezus, wat ons bevry van ons sondelas en dat ons opgestaan het saam met hom om op een nieuwe pad te loop. Dus lied 290 vers 3. Broers en susters, die tekstgedeelte waarna ons gaan luister is vers 57 tot 62, die drie gesprekke wat Jezus voer en wat die afsluiting, die conclusie is van Lukas 9. En hier gedeelte leer ons hoe jy Jezus kan en moet volg. En dit is die thema vir die preek, waag dit met Jezus alleen. Waag dit met Jezus alleen. In die eerste gesprek ontmoet ons een enthousiastische volgeling. Here, ek sal u volg, waar u ook maar mag gaan. Nou, dit lyk amper beter as die 12 apostels, hoe hulle geroep is. Jezus het naar hulle toe gegaan en hulle geroep. Maar hierdie man kom self naar Jezus toe en doen aansoek. En hy beloof volledige toewijding. Ek sal enige plek toe gaan. Ek sal enig iets vir u doen, is eindelijk wat hy beloof. Sou dit nie wonderlik wees, as ons hierdie type mense elke dag raakloop nie? Vooral wanneer jy die evangelie wil deel. Het kan geweldig motiverend wees, as jy hierdie mense raakloop, as jy so'n reaksie kry, wonderlik. Ek kan denk daarin, dat daar een salig spreking, Matteus 5, oor die mense is. Wel gelukzalig die wat in vuur en vlam Jezus wil volg. Daar sal geen hindernis in hulle pad wees nie. Dit is een teerpad hemel toe. Dit sou mooi wees. Nou, en as ons beïndruk is met die enthousiasme van hierdie man, dan sal ons nog meer verbaas wees met Jezus' reaksie. Wat sê hy? Die jakkals het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Nou, dit klink nie juis dankbaar en bemoedigend nie. Met hierdie antwoord maak Jesus duidelijk dat sy pad na die koningskap nie een pad van oorvloed, gemak en oorwinning is nie. Dit is een moeilike pad met teenwerking, opoffering en vernedering. En daarom is die eerste deel van die preek verwag vernedering. Jezus se lewe is nie een triomftocht nie. Ja, dit lyk aanvankelijk soos een triomftocht. Dit beïndruk baie mense. En daar is baie mense wat na hom toekom. Vanweer die wondertekens wat hy doen, die manier waarop hy die wet uitlee en oor God praat. En die disciples is beïndruk met sy mag en majesteit. Hulle het self gesag oor duivels gekry, toe Jezus hulle uitgestuur het. Drie van hulle was getuie van die verheerliking op die berg. En hulle is nou in een triomfantelike stemming. Hulle begin so lang ook maar die poste in die koninkryk verdeel. Wie sal die belangrikste plek kry? Wie van ons is die belangrikste? En hulle het natuurlijk gedink, nou, God het op aarde gekom. Dan sal hy sommer chop-chop al sy vijanden ontwapen en sy koninkryk vestig. Vanaf nou gaan dit een groot triomf toch wees. Ja, dus die verwachting. Maar juist in hierdie hoofstuk, Lukas 9, het met sy indrukwekkende gebeurtenisse, begin Jezus om sy lyding en sy dood aan te kondig. Die hele hoofstuk wys op sy vernedering. Vers 57, die seun van die mens het geen plek om sy kop neer te lê, is eindelijk een beetje van een understatement na die eerdere opmerkings wat hy gemaak het. Hy het nou 2 maal in diezelfde hoofdstuk gesê, hy sal baie moet lei en vermoor word. Vers 22 en vers 44, die seun van die mens sal oorgelewe word in die handen van die mensen. En tenslotte noem Lukas dit voor die derde keer in diezelfde hoofdstuk. Toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangezicht gerig om na Jerusalem te reis. Vers 51. En dit is die rede hoekom die Samaritane hom verwerp. Omdat hy na Jerusalem op reis was. Nou, die prentjie wat in hierdie hoofstuk ontstaan, was nie een van 'n triomf toch nie. Jezus het geen sekuriteit en gemak op aarde gehad nie. Hy het die heerlijkheid van die hemel afgelê. En die plek waar die engele hom dien, verlaat, toe hy aarde toegekom het. Hy is nou soos een haveloose, soos een boemelaar, wat geen eie plek op aarde het nie. Hy het gekom om te dien, en was bereid om soos een slaaf homself te verneder, tot in die smadelike dood aan die kruis. En die oorwinning gaan eerst kom, nadat Jezus een lang en moeilike pad van vernedering en leiding gestap het, na die helse pijne aan die kruis, nadat hy gespot en verwerp is door sy eie volk, nadat hy sy lewe afgeleerd en die straf van God oor die sonde gedraaid. Nou, en hierdie pad van Jezus het groot gevolge vir elkeen wat hom wil volg. Die patroon van Jezus se lewe, vernedering voor verhooging, is ook die patroon van die lewe van elke gelovige. Jezus het dit in vers 23 en 24 aangekondig. Hy sê vir allemaal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. Dus voordat sy koninkryk en al sy mag en vreugde op aarde neerdaal, sal die kruis van Jezus ook die lewe van sy volgelinge bepaal. Om Jezus te volg, beteken om hom in sy smaad en leiding te volg. Nou, dit is een bitter pil vir enig iemand wat Jezus vir die verkeerde redes volg. Want onthou, die seëning wat Jezus beloof is nogals aantrekkelijk. Dit is prachtig as Jezus my verslaving wegneem, zodat ik weer vrij kan wees. Jezus kan mijn leven geweldig mooi maken. Dit is wonderlijk dat hij vergeving skenk. Dat God niet meer toornig is oor mijn zondes nie. Dat ik vrede met God kan ontvangen. En zolang Jezus gunstig is voor die dingen wat ik vrees of wat mijn leven verwoes of wat dit minder aangenaam maakt, yes, dan is het mooi om Jezus te volgen. Maar wat nou als dit negatieve gevolgen heeft om hem te volgen? Als jij of ik door mensen verwerpt wordt omdat ons Jezus volgt. Als familieleden jou niet meer wil ontvangen omdat je te ernstig is voor jouw geloof. Als je groot financiële schade leidt of vriendschappen verloor omdat jij Jezus wil gehoorzaam en niet meer die dingen doen wat hulle doen. Is het dan steeds zo'n goede deal om Jezus te volgen? Die enthousiasme van die ontdekking van Jezus, jouw opwinding door die verbetering van die leven wat hij belooft, is niet genoeg nie. In wat een land jij ook al woont, Zuid-Afrika, Canada, Rusland, India, die samenleving beweegt in een tegenovergestelde richting. Die koninkrijk van God wijst oorals eindelijk die afgoede uit. Die dingen waarop mensen vertrouwen en waarin mensen securiteit en vreugde vindt. En wat hulle in die plek van God geplaatst zit. En allemaal wat Jezus wil volgen, moet die en daar die stroom in zwemmen. Niet net bij die eerste keuze om Jezus te beginnen volgen. Nee, dit zal jouw hele leven aangaan. En daarom is het enthousiastische begin niet genoeg. Nie. En die verlangens en motieven wat mensen in onze samenleving in beweging brengen, leef ook in ons hart. Dit is niet zonder reden dat Jezus in vers 24 gezegd heeft, elkeen wat zijn leven wil red, zal dit verloor. Maar elkeen wat zijn leven om mij ontwil verloor, hij zal dit red. Ik doe alles om mijn leven te red en aangenaam te maken. Dit is die diepste motief in mijn hart. Dat ik oorleef, dat ik in beheer is van mijn lot. En dat ik een goede leven wil hebben. En daarom moet ons niet net voorbereid wees op die instand van buitenaf nie. Die leiding en verwerping wat je vanwege Jezus ondergaan. Maar ook vanuit ons eigen hart. Ons moet onszelf verloren, zei Jezus. En ons kruis op ons nemen. Om Christus te volgen betekent dat ons moet vechten tegen die verlangens en motieven in ons eigen hart. Daar is baie mensen wat teleurgesteld hun rug op Jezus draaien. Omdat hulle met verkeerde verwachtings Jezus gevolgd heeft. En dan vraag jij zelf, maakt dit zin om Jezus te volgen? En je kan denken dat die groot beloning, die redding, die eeuwige leven, dit die moeite waard maakt om een paar dingen op te offeren. Maar dan is je nog steeds bezig om een berekening te maken. Zodra die kosten te hoog raken, zal je die deal laten voorbij gaan. Dan los jij Jezus. Als dit steeds over jou en jouw behoeftes gaan, is je niet voorbereid op verwerping, leiding en smaad van wie je Christus neemt. Om Jezus te volgen, betekent om jouw hele levenslot in zijn handen te leggen. Je geeft hem beheer. Dat hij jouw levensdoelen mag bepalen. En dat zelfs jouw leven en dood, of en wanneer en hoe lang jij leeft, volledig zijn besluit is. Hij geeft alles aan die kruis om jouw leven te redden. Volledige toewijding is die enigste passende reactie op zijn offer. En die kracht daarvoor moet je niet in jezelf zoeken. Hij zei zelf, maar elkeen wat zijn leven om mij ont wil verloor, hij zal dit redden. Is die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte en die tweede gesprek, zoek die leven. Die tweede gesprekse volgorde is effens anders. Hierdie keer is het Jezus wat de persoon roept om hem te volgen. En dan horen ze die antwoord van die man. Heere, laat mij toe om eerst mijn vader te gaan begraven. Mensen uit Afrika-culturen kan hier die man verstaan. Ik ken een man wat zijn land ontvlucht heeft, omdat generaal hem wou vermoor. Hij heeft in ons land een asylumseeker status gekregen en is zeker dat zijn leven in gevaar is zodra hij in zijn eigen land zal terugkeren. En toch heeft hij dit gedaan. Hoe kom? Zijn pa heeft daarop aangedrongen om hem te zien voordat hij zou sterven. Dus hier die man heeft zijn leven gewaagd om zijn pa te gaan zien. En daarna heeft hij wekenlang in een buurland gewacht omdat zijn familie niet die geld wou geven om zijn terugreis te betalen. Familieverplichtings is een groot motief in baie culturen. En dit is precies wat Jezus aanspreekt. Het is waar hij een keuze moet maken. Jezus antwoordt: laat die dooiers hun eigen dooiers begraven, maar gaan jij en verkondig die koninkrijk van God. Dit gaat hier over die prioriteit in die manse leven en in ons levens. Een Joodse man wat die bed hou, was 7 dagen onrein en zou dus tenminste een week zijn vertraging veroorzaakt het als hij die dooie aangeraakt het en bij begrafenis betrokken was geweest. Dus in elk geval al 7 dagen vertraging. Maar dit was zelfs nog niet duidelijk of hier die man zijn pa reeds gesterven heeft. Als zijn pa reeds zou gesterven, zou hij dan vandaag op straat geweest zijn en tijd om tussen die mensen te wezen? Dan zou hij dan ook bij die huis geweest zijn. En als zijn pa nog aan die leven is, dan kan het nog jaren nemen. En al die pad zit die man in wacht en gaan hij niet Jezus volgen. Zijn familieverplichtingen is voor hem belangrijker. Maar wie Jezus volgt, kan niet zelf die voorwaardes bepalen. Die koninkrijk van God is prioriteit. Dit is dringend, dit moet bekendgemaakt worden. Gaan jij en verkondig die koninkrijk van God, zegt Jezus voor hem. En kom eens luister een beetje nauwkeuriger naar Jezus' antwoord. Laat die dooiers hun eigen dooiers begraven. Maar gaan jij en verkondig die koninkrijk van God. Jezus omschrijft die mensen wat achterblijft als dooiers. Nou, als je door die evangelie gaat, is dit omtrent wel die meest ongeschikte reactie van Jezus wat je kan krijgen. Dit klinkt amper insensitief. Tel familiebanden en mondelijke verdriet door afsterven van geliefdes dan niet voor Jezus niet? Die vader van die verloren zoon in Lucas 15, vers 24, gebruikt diezelfde woord dood voor zijn zoon toen hij zijn pa verlaat het. Hij was nog aan die leven, maar hij was verloren. Hij was een gevangene van zijn zonde en vastgevangen in die genot en die zogenaamde vrijheid van die wereld. Hij was dood. Die mensen wat niet Jezus volgen, het verplichtings- en prioriteiten. Maar het is alles verweefd met hun leven op aarde, wat op die dood uitloopt. En in baie culturen wordt die leven zelfs gevangen gehouden door die dood. Hier in Zuid-Afrika wordt ongelooflijk baie moeite gedaan om die dooiers tevreden te stellen, zodat hulle voorspoed zal brengen. Die huis wordt mooi gemaakt en alle gasten moet goed verzorgd worden. Dit kost geweldig baie tijd en geld. Die dood houdt die leven gevangen. Jezus roept die discipel om te leven. Zijn opdracht klinkt dus die zendingbevel. Gaan en verkondig die evangelie. Hij moet in beweging komen. En die banden wat hem van Jezus af weghouden, verbreek. Die koninkrijk moet zijn eerste prioriteit worden. Nou, die cultuur waar ons deel van is, is niet specifiek baie met die dood bezig nie. In westerse culturen wordt die dood dikwijls weggesteek, amper ontken. Maar die punt is diezelfde. Word jij oorheerst door jouw cultuur, door jouw familieverplichtings? Wat de dingen zou Jezus, wat de dingen zou jij voor Jezus noemen? Hoe kom jij niet beschikbaar is om hem te volgen? Nie? Om die evangelie bekend te maken, om discipels te maken. Nie? Wat de prioriteiten en verplichtings gebruik jij als een verskoning om jouw gehoorzaamheid aan Christus uit te stellen? Zijn opdracht is, los die dingen en volg mij. Die derde gedeelte, moet niet vastklauwen aan wat jij verloren. Dat is nog een derde persoon en hij heeft mooi geluisterd naar jullie twee gesprekken. Hij beseft, hij moet alles achterlaten. Hij beseft, dus niet eenvoudig niet. En daarom wil hij zijn familie inlichten. En afscheid neem. Voordat hij hier die radicale stap neemt en Jezus volgt. Maar Jezus' antwoord wijst dat dit ook een verskoning is om uitstel te krijgen. Het is een ander valkuil. Als hier die man niet dadelijk Jezus volgt, nee, maar eerst die hele afscheidsproces doorgaan, dan zal hij gefocust wees op al die dingen en die mensen wat hij gaat verloren. Hij breekt niet dadelijk daarmee, nie? Maar hij gaat voor Aulaas eigenlijk diep daarin duiken. Met die risico dat hij beseft hoe aantrekkelijk en hoe belangrijk die mensen en die dingen is wat hij gaat achterlaten. En dan zou hij spijt konden raken. En zijn plan om Jezus te volgen kon kanselier. Of hij gaat ook bij je jammer wees. Dus ja, kijk nou toch wat ik achterlaat om Jezus te volgen. En bovenop kon zijn familie om ompraat. Is dit wel zo verstandig om Jezus te volgen? Wat verloor jij niet als je dit doet? Wat plaats je op die spel? Dit kan zelfs ook een manier wees voor hem om van zijn familie te wijzen hoe belangrijk hulle voor hem is. Als hij nou mooi afscheid neemt, dan kan hij op hulle staat maken als dit een dag nodig mag wees. Wat nou als Jezus op een of andere manier teleurstel? Of als die koninkrijk glad niet uitwerkt, nie, dan heeft hij daarom zijn familie nog, zijn support structure. Dit kan hem opvangen. Respecteer hulle. En jij hebt een mooi verzekeringspolis. Dalk is dit ook wat aangaan. Nou, hier die man kon spijt raken of hij wou die securiteit van zijn familie behouden. Maar zijn hart was duidelijk steeds gehecht aan zijn familie. Zijn aardse leven. En hij had het van zoveel waarde geacht, dat Jezus eerst maar moest wachten. En dit wijst zijn hart. Maar om Jezus te volgen is een clean break en benodig een onverdeelde hart. Hij verbreekt alle afgoden, die mensen en dingen wat voor jou securiteit geven. Hij geeft bevrijding. En tezelfde tijd is dit een bevel. Ontvlucht die afgoderij, los jouw zekerheden, verbreek die kettings wat jou bindt aan die dingen wat jouw securiteit geven en gelukkig maakt. En verwacht die volle leven van Jezus. Jezus geeft voor die man een duidelijke illustratie. Niemand wat die hand in die ploeg slaan en achtertoe kijkt, is geschikt voor die koninkrijk van God niet. Nou, dat is nogal duidelijk. Als je ploeg en je kijkt achtertoe, dan ga je niet rechte voren maken. Nie. Dit is dadelijk duidelijk. Wie terugkijkt en zich hartvestig op die dingen wat je verloor als je Jezus volgt, kan niet dienstbaar wees nie, zei Jezus. En om Jezus te dienen is die doel van discipelschap. Deel van zijn koninkrijk wees betekent dat je die koning gehoorzaam en jouw krachten en tijd toewij aan die werk wat hij van jou geeft om te doen. En dus elkeen wat om me volgt moet zijn hart nagaan. Waaraan is mijn hart gehecht? Waaraan is dit vastgekettingd ook? Wat denk jij, jij hebt absoluut nodig om gelukkig te worden? Om tevreden te wees? Om jouw leven als zinvol te ervaren? Het is een proces om dit te ontdekken. En dit ook rechtig op te offeren. Zodat Jezus ons hart zal vervullen. En al ons liefde kan ontvangen. Nou, in ons tijd is dat talle dingen wat ons tijd en geld wegzuig. Maar is dit rechtig belangrijk voor een volgeling van Jezus? Of verhindert het jou om hem te dienen? Sluit ik mezelf toe in mijn eigen huis, in mijn wereld, met die dingen wat ik voor lief is om te doen? Sport, games, boeken, muziek, kuier? Of maak ik tijd voor andere mensen en is ik gasvrij? Zoek ik naar manieren om die evangelie te delen? Zal ik dit waag met Jezus? Met Jezus alleen? Nou, kom ons brengen terug naar die focus van die hele hoofdstuk. Dit is Jezus, zijn leiding en sterven. Jezus heeft die koninkrijk voor ons opgesluit, door ons zondes aan die kruis te verzoenen. En om Jezus te volgen, betekent dat je toegang krijgt tot die koninkrijk, dat je in zijn koninkrijk leeft. En om die koninkrijk binnen te gaan en daarin te leven, dat is volledig afhankelijk van hem. Dit betekent vertrouwen op Jezus' verdiensten en net op Jezus en zijn kracht. En daarom brengt die conclusie van die hele hoofdstuk ons bij Jezus terug. Ons moet op hem vertrouwen en niet op onze eigen motieven of goede voornemens niet. Er zijn verschillende boeken waar die prioriteit van die navolging van discipelschap onderstreept. En hier die gedeelte kan je gebruiken om ons allemaal daarvan te doordringen. Gehoorzaamheid, toewijding, een onverdeelde hart is nodig. Maar dit wordt bijgauw een type van tough challenge, wat ons moet recht krijgen. Jezus roept jou, maar jij moet nou mooi wijzen dat jij ernstig is om hem te volgen. Dat jij beseft wat die kosten is. Is je wel bereid om die offers te brengen, wat daarvoor nodig is? Maar pas op, dan is je zomaar bezig om in jouw eigen kracht Jezus te volgen. En daarom heb ik laatst week eerst over die zaligspreking in Matthäus 5 vers 3 gepreek, voordat ik over hierdie tekst zou preek. Zalig die armes van geest. Jezus begin, hij zien jou met zijn koninkrijk, als jij jouw armoede erkent. Jouw redding en toekomst is 100% van zijn leiding afhankelijk. En Lucas 9 bevestigt hier voor ons dat zij zelfopoffering aan die kruis die bron is van alles. Onze redding, onze navolging, ons erfenis, die koninkrijk, dit komt alles voort uit zij leiding en sterven en opstanding. Jezus dringt daarop aan dat ons ernst maken om hem na te volgen. En dat ons beseft wat er opofferings dit kost. Maar die navolging is navolging van onze redder, wat die leiding en dood aan die kruis ondergaan het voor ons. Onvoorwaardelijke navolging is dan niet een bewijs van iets in ons niet, een vaste voornemen of enig iets anders. Maar dit is die enigste aangewezen reactie op zijn opoffering voor ons. Die enigste manier hoe jij jouw redder, wat alles voor jou gegeerd, kan gloeien en dienen, is die zelfverloning en onvoorwaardelijke toewijding. En daarom die vraag, zal je dit waag met Jezus alleen? Dit is die enigste passende manier om jouw redder en koning te eer. Amen. Dat is nou samen zing, Psalm 139, vers 1 en 12. God kent ons hart en ons vrouw om dan ook om dit te toetsen, zodat ons Jezus met een oprechte hart zal volgen. Laat ons saam God dank in ons gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u dat u uw eie seun gestuur het om die koninkryk vir ons oop te sluit. Ons dank u dat ons redding bewerk is en veilig gestel is deur Jezus se lyding en sterwe in ons plek. Ons is volledig van hom afhanklik. En gee ons daarom die begeerte om hom in liefde aan te hang. Maak ons gewillig, Here, om die roeping van Jezus te beantwoord, om ons eie sekerhede te verlaat en hom te volg. Gee ons bekering, sodat ons bekeer van alles wat ons in uw plek vertrouw, om ons gelukkig te maak of veilig te hou. Vernietig ons afgoede. Gee ons een eenvoudige verlangen naar Jezus en maak die navolging van hom die enigste prioriteit van ons hart. Heer, ons dank u dat ons saam een gemeente is, dat ons saam uw lichaam is, en dat ons blij mag wees met die wat blij is, en treur met die wat treur. Dat ons mekaar daar mag ondersteun. Ons dank u, Heer, vir Sandra en Rinette, wat hierdie week hulle verjaarsdag gevier het. Ons dank u vir Sandra, die groot rol wat sy speel in Gert se lewe en die lewens van haar kinders en kleinkinders. Ons dank u hoe u haar geseën het en diensbaar laat wees, ook in die gemeente. Seën haar, gee haar geloof en krag en gezondheid om in die nieuwe jaar bly en diensbaar te wees. En ons dank u vir Rinette, vir haar toewijding aan ons gezin, myself, Lamar, Anna en Joël. En hoe sy ook van ons gemeente deel is en daarin actief is. Seën haar, gee haar lichamelike krag en rus, die wysheid en geloof om met haar take aan te gaan en om daarmee Jezus te dien. Heer, ons dank u dat dominee Jopie en sy gezin in ons midden aanwezig kan wees. Seën hom in sy dagelikse werk, waarin u hom op so'n krachtige manier gebruik in die lewens van baie van uw kinders en ten dienste van baie kerke. Heer, u beproef hom in sy gezondheid. U stuur die boodskap van die goeie nuus vir ons in broos kruike, sodat die aandag en die lofprysing nie na die predikers toe gaan nie, maar na u. Maar dit is wel een beproeving. En ons bid dat u ons broer Jopie en sy gezin met uw kracht sal ondersteun. Gee hulle geloof en volharding. Seën hulle met die blydskap dat hulle naam in uw boek geskryf is en dat hulle altyd veilig is in uw handen. Dank u, Heere, vir die preekleserskursus wat ons hierdie week kon hou. Dank u vir die broeders wat telkens maar weer preke wil lees en daarvoor voorberei. Seën hulle en gebruik hulle werk om die evangelie hier te laat klink. Gee dat ons daardoor opgebouw word in geloof en liefde. Ons dank u vir die sondagskool en die onderwijzers wat ons kinders so lei op die pad van Christus en oor u vertel. Gee hulle geloof en liefde om die kinders te onderrig en help die kinders om die Bijbelverhale te leer en Christus daarin te herken en hom in geloof te omhels. Gee hulle kinderlike vertrouwen en gehoorzaamheid en werk so in hulle hart dat hulle mag ontdek hoeveel vreugde dit gee om uw kind te wees. Heer, ons bid al die dingen en ons dank u vanweer uw genade in ons Heer Jezus Christus. Ons bid het in zijn naam. Amen. Dat is nou ook ons offergaves aan die Heer aanbied. En ons zing ten slotte schriftberijming 8 vers 2 en 4... Die volg van Jezus is natuurlijk nog niet zo zichtbaar in die Oude Testament niet, maar daar is wel die gelovigen wat Gods priesters dien. En schriftberijming 8, zing nou van die losprijs, vers 2, Jezus' bloed, waardoor onze priestervolk geworden is. En daarom prijs ons om met die woorden van vers 4. Dus skrifruiming 8 vers 2 en 4 na die collecte.
Thank you.
God wil nou vir ons sy seën gee. Laat ons dit in geloof ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. Amen.